Hofstedik Omroep brengt de geschiedenis dichtbij. Historische gebeurtenissen en verhalen uit Hof van Twente. Deze maand het zoeklicht op Goor. In samenwerking met Stichting Historisch Goor.
Dag luisteraars. Ja, u hoorde het. We beginnen weer met een nieuwe serie. Geschiedenisonderwerpen uit de Hof van Twente. Nu, vandaag, Goor. En in de volgende maanden achterinvolgens Delden en Diepenheim en Markelo en ieder op zijn beurt. Vandaag hebben we een bijzondere gast namens Goors Historie, de heer Arnold Hoek. De heer, dat hoort hij niet zo graag. Nee, hij knikt al. Arnold Hoek is een bekende Goorenaar, hoewel hij hier niet meer woont. Maar hij is hier wel geboren en getogen. Bekend van allerlei zaken, bijvoorbeeld van het Solex gebeuren, maar ook als kunstenaar. En, Arnold, welkom.
Ik ben hier graag, Sander. In goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Je bent ook, ik zei net, geboren Goorenaar, hè?
Ja, ik ben midden in het hart van Goor geboren, maar dat is niet helemaal waar. Ik ben geboren aan de Buntschotenstraat. Ik ben geboren in een oud boerderijtje, wat pal naast de gebouwen van de Twentse stoombrekerij stond. Het boerderijtje was er vast en zeker eerder dan de Twentse stoombrekerij. Ja. Maar dat is mijn geboortegrond.
Oké, maar ik ken jou eigenlijk vooral vanuit de Schaapmansstraat. Daar heb je lang gewoond.
Daar hebben wij heel lang gewoond, ja. Want het huisje in het boerderijtje aan de Buntschotenstraat, dat bleek al heel rap veel te klein te zijn voor ons.
Groot gezin.
Goed degelijk katholiek gezin. En mijn ouders die lieten zich in die zin nog wel aardig sturen, hè, door wat de kerk ervan vond.
Was je de oudste, Arnold?
Ik was de oudste, ja.
Okay, ja. Kijk aan. Maar daar gaat het nu vandaag eigenlijk niet over. Wij gaan twee onderwerpen met elkaar bespreken. En we beginnen trouwens wel weer met de stoom. Jij bent betrokken geweest bij een actie in 1970 die met de stoom te maken had.
Ja, dat was een van de eerste acties, tenminste zoals ik het beleefd heb, in Goor überhaupt. En de actie die bestond uit het leggen van een doornenkrans. Een doornenkrans die was opgebouwd uit prikkeldraad. En die werd gelegd bij de poort, bij het hekwerk van de Twentse stormbelegerij. Oftewel, op een storm werd die netjes voor de poort neergelegd.
Maar dan, hoe dat precies ging, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar eerst even de aanleiding ervan. Hè. Actievoeren is van alle tijden. Dat gebeurt trouwens op dit moment ook nog weer. Hè. Extinction Rebellion of boerenoptrekkers. Mensen zijn soms ergens ontevreden over, kritisch over. Dat was een jaar of 50 geleden ook zo. Ook in Goor. En je noemde net de stormbrekerij. Waarom was men daar ontevreden over?
Dan moet ik even terug naar een plek buiten Nederland. Griekenland namelijk. In Griekenland was het zo rond de decenniumwisseling had daar een revolutie plaatsgevonden. Dat wil zeggen, de koning en de koningin, die waren door het kolonelse regime, waren die uit het land weggedreven, weggejaagd. Er waren ook artiesten die de benen hadden genomen. Ik noem bijvoorbeeld zo'n Mikis Theodorakis. Ja. Die mevrouw met die prachtige zwarte bril, die Nana Mouskouri, die had ook de benen genomen. En het was helemaal terecht. Want mensen die zich tegen het kolonelse regime verzetten, die kwamen terecht in concentratiekampen. En dan kon je bijna niet voorstellen na de Tweede Wereldoorlog dat er überhaupt in Europa nog weer concentratiekampen terugkwamen. Maar het was wel zo. En dat bericht was hier in Goor ook bekend geworden.
Ja. Dat had je vooral in Zuid-Europa. Hè. Griekenland was berucht, maar in Spanje was Franco er nog. En in Portugal was Salazar er nog.
Oranje Revolutie?
Ja, dat is allemaal zo rond 1970 ja. Pas beëindigd. Ja. En dus waren er ook in Goor mensen die zeggen van, maar wat had dat met de stormbrekerij te maken, dat kolonelsbevind?
Ja, de stormbrekerij die was op dat moment in handen van Nijverdal ten Kate. En Nijverdal ten Kate die had wel degelijk fabrieken en dus ook productiemogelijkheden in Griekenland. En nou, daar ervoeren wij konden dat eigenlijk niet zo goed met elkaar rijmen. Concentratiekampen en dan nog geld verdienen over de rug van die arme Grieken. En dat was een soort beleving die we daarbij hadden. En wij dachten van nou, weet je wat het is? Wij vieren hier in Nederland, vieren wij binnenkort 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog, onze bevrijdingsdag.
Ja.
Nou, laten wij daar Griekenland nou eens eventjes mooi in het zonnetje zetten. Oftewel, dat wil zeggen, de problematiek die daar speelde, die willen wij onder de aandacht brengen van de Goorse bevolking.
Wij gunnen de Grieken ook een bevrijdingsdag.
Precies, helemaal goed.
Zoiets.
Ja, dat was het.
Maar dit ging niet uit het gevoel van een politieke partij of zo, hè? Het
nee.
Het was een veel lossere organisatie. Was het een organisatie?
Uiteindelijk was het een organisatie. En die organisatie die noemde zich CIA. Ja, heel mooi natuurlijk. Vernoemd naar de Amerikaanse geheime inlichtingendienst. Maar het was onschuldig. Hè? Het was Comité Ilios Acties. En ja, dat Ilios, dat heeft natuurlijk met Griekenland van doen en zo. Ja. Maar dat was de naam waaronder wij, ons demonstreerden.
Ja. Zijn er initiatiefnemers geweest die dat clubje bij elkaar gezocht hebben? Waar komt het vandaan?
Ik denk dat het clubje elkaar gevonden heeft. Eind jaren 60 waren er verschillende initiatieven. Je moet je voorstellen, in de jaren 50, 60 was er niks in Goor. En in één keer eind jaren 70 de democratisering natuurlijk. Ja. Scholieren werden zich bewust van en droegen dat ook uit. En op een of andere gekke manier, Vietnam zou ook een rol hebben gespeeld in dat hele verhaal. Was het zo dat die jongeren elkaar vonden en die vonden dan toch wel, we kunnen het er niet zomaar bij laten zitten. Wij gaan hier iets doen. Wij zijn geëngageerd.
Wij laten ons horen. Ja. En dat hoort ook wel heel erg bij die tijd, hè?
Ja, zeker.
Ja,
ja en het was ook de tijd waarin je, wanneer je wat initiatieven nam, dan kon je waarschijnlijk ook nog wel eens rekenen op resultaten. En als ik dat vergelijk met tegenwoordig, zou bijna zeggen, trek me de bek niet over. Nee, maar dat is het een heel wat een lastiger geval. Hè?
Hoe zit dat? Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat het... Ik spreek even uit persoonlijke ervaring. Hoor. Ik denk dat het een gevolg is van de digitalisering die ons allerlei leuke en luxe zou brengen. En alles zou toegankelijk zijn in de hele wereld, kan je zien en zo. En in de praktijk betekent het alleen maar dat mensen onzichtbaar zijn geworden. Die je eigenlijk zou willen spreken als het gaat over wat gaan we hier aan doen, wat gaan we aan dit probleem doen, enzovoort, enzovoort. Je kan een mail sturen en je krijgt misschien nog eens een keer een telefoonnummer. Maar beide dingen, als je ze probeert, nou, mag afkloppen als je antwoord krijgt.
Alles een beetje anoniem geworden.
Het is anoniem geworden, ja. Vroeger stap je hier naar het gemeentehuis toe en dan zei je van, ik moet den en den neem ik hem.
Ja.
Kouder hem met praat. En zo ging dat. Ja. Maar tegenwoordig, ze zijn allemaal verborgen. Het zijn anonieme mensen, het zijn e-mailadressen en houd het op.
Even terug naar die groep, die vindt elkaar dus. Waar kwam je elkaar dan tegen als groep?
Er waren verschillende uitgaansgelegenheden hier in Goor.
Daar
komen we dan toch nog wel even weer leuk op. En dan noem ik... Ja, net wat ik net al zei. Er was niet wat en zo. Dus je moest zelf wat organiseren. En er waren weliswaar in Goor een x-aantal discotheken. Daar kwam je elkaar ook tegen.
Ja.
Maar er bestond ook nog zoiets in aanleg van Goor in de Bocht. Dat is pas heel later echt serieus gerealiseerd. Maar je kwam elkaar vooral tegen in die... zo'n zaak als... De Surf In, de Klokkenkamp, naast de kerk hier. Of de Navigation in de Wemen. Ja. Of de E8, toch nog wel. De discotheek. Of Bij de Ster.
Ja.
En er was ook nog een zogenaamde, hoe heet dat ook weer? Volgens mij heette dat de Perenstal. Die zat in Café Lenteling. Daar werd toch wel echt wel gesproken over een aantal zaken. Anders dan alleen maar bier drinken, laat ik het maar zo zeggen.
Je kwam elkaar tegen en je wisselde eens wat uit.
Juist.
Dat is interessant, maar ik herinner me ook vaak iets over, dat is dan wel een organisatie geweest. Je had in die tijd een soort vredeswerkgroep en daar zaten denk ik grotendeels ook dezelfde mensen in die zich ook druk maakten over dat Griekse verhaal.
Ja, het ging hun wel aan het hart, moet ik zeggen uit de ervaring, maar het was niet zo dat zij het nou zo nodig vonden en dat is... Ik woon nou in Holten, hè. Dat is even een tussenzinnetje nu op dit moment. Woon nou in Holten en als je daar gaat vertellen, of dat deel zo en zo deel dat vroeger in Goor, dan zeg je, niet te veel publiciteit. Ik word erop aan de kijk als je door een keer gehoord. Maar nu even terug naar Goor, dat speelde vroeger in Goor ook.
Natuurlijk.
Mensen wilden eigenlijk niet met tegen de gevestigde orde ageren, wilden mensen niet meer geïdentificeerd worden. Dus dat maakte eigenlijk ook dat die vredesgroep, die had niet zoveel op met ons als actiegroepje.
Jullie waren te activistisch.
Ja.
Arnold, nog even over reacties. Heeft het bedrijf ooit gereageerd?
Nee, we hebben nooit enige reactie van het bedrijf zelf ontvangen. Nog hebben wij in de krant iets kunnen vinden over onze actie. Niet anders dan... Dat het kennelijk voor de krant alleen maar interessant was om een foto te maken van hoe de stratenmakers bezig waren om alles weer in goede staat te herstellen. Dat wil zeggen, voordat wij aanwezig waren met onze doornenkrans, onze takkenkrans, hebben zij dus de stenen, de straatstenen, hebben ze omgekeerd, in de straat teruggelegd. Dus, want Griekenland vrij konden ze kennelijk met een... oplosmiddel of weet ik veel wat van schoonmaakmiddel niet van de straat verwijderen. Dus hadden dat als slimme actie hadden ze ontdekt. En dat stond wel in de krant.
Bijzonder.
Ja, en de foto erbij.
Die foto zetten wij misschien nog wel op onze tekst-tv. Tot zover bedankt Arnold. We gaan zo meteen verder met een tweede actieonderwerp. En dat gaat over de verkeersgevaren in de E8, de toenmalige E8, die het was nog hoor ging.
Ja.
Ja, dan ben je dus van plan met een groepje mensen om aandacht te besteden aan Griekenland en ook aan de relatie van Nijverdal en Katen met dat kolonelsbewind. En je gaat het protest een vorm geven. Welke vorm hebben jullie bedacht?
Nou, we hadden bedacht om een krans gemaakt van prikkeldraad, takkendraad, zoals dat dan heet, met een tekst erop, Griekenland vrij. Die wilden we eerst door Goor verplaatsen in een groepje. Mm-hmm. Hè, van een man of 10, 12. En ik weet nog dat we minder worden bij het gemeentehuis begonnen. En dat we dan gewoon door Goor liepen. En dan met als einddoel de ingang, de poort van de Twentse Stoomblikkerij. Ook was het zo dat we een paar jongens geshutterd hadden die 's nachts op de straat, op een paar meter van het hek van de poort van de stoomblikkerij, met grote witte letters gekalkt hadden, Griekenland vrij. Nou, even. Er volgde een grote teleurstelling voor ons. Ja, een hele grote teleurstelling. Maar in ieder geval, het viel ons tegen op het moment dat wij daar aankwamen. Toen was Griekenland vrij, was niet meer te zien. Kennelijk had iemand bedacht van, dat mogen we niet hebben hier in Goor. Griekenland vrij zomaar op de straat gekalkt en zo.
Het was dus echt de volgende dag al.
Ja. Ja, dat was inderdaad de volgende dag. En ik denk dat er allerlei politieke vervelende dingetjes gevreesd werden. En wat hadden ze bedacht? Ze konden hem niet schoonmaken. Nee, een paar bouwvakkers zijn gekomen en die hebben de straatstenen eruit gehaald. En omgekeerd.
Liggen ze er nu nog ongeveer?
Precies. Ja, goede opmerking van je. Want ik heb nog altijd, als ik er langs rij, dan triggert het mij nog even zo.
Even kijken.
Zouden diezelfde stenen nou er omgekeerd nog steeds liggen? Hè?
Oh.
Ja, ik heb nog nooit lef gehad om er naartoe te gaan en denk van, laat ik hem eens in de steen nu trekken. Maar in dit geval.
Ja, maar hij wordt gelegd, de krans.
Ja.
En,
ja.
Kwamen daar reacties op? Direct al?
Ik kan me niet herinneren dat er nog zoveel reacties kwamen. Wat ik wel weet, dat is dat de politie kwam kijken. Wat wij daar aan het doen waren. We hadden wel een x-aantal affiches bij ons. En die hebben we op het poortwachtershuisje, ook bijna zeg maar niet, het huisje van de portier geplakt.
Ja.
En we hebben hier op het grote hek hebben we die geplakt. Met onze statements daarin.
Ik kan me voorstellen, je werkt stoom. En je komt eraan 's morgens en dan denk je toch ook misschien wel van, ja, maar wat heb ik hiermee te maken?
Ja. Kan ik me voorstellen, ja. Ja, goed, oké. Maar dat is natuurlijk ook wel de insteek van onze actie geweest. Het ging er natuurlijk om mensen bewust te maken. Ja. Hè? Ja. En als ze al zo'n reactie gaven van wat heb ik hiermee te maken, dan gaan ze er in ieder geval over nadenken. Tenminste, dat was onze goal.
Dat was de inzet, ja. Ja. Oké.
Okay. Maar in aanloop naar die kranslegging, daartoe is het nog wel aardig om even te melden hoe wij die krans voor elkaar hadden gekregen. We zijn de avond daarvoor met een man of wat zijn we bij elkaar gekomen. Bij de familie Andriessen in de Ypendijk. En daar zaten een man of 7, 8 of zo. En daar hebben wij die snoerde plannen gepleegd met betrekking tot de vormgeving ervan. Nou, het moest dus een prikkeldraadkrans worden. Juist als tegenovergestelde tegenover die mooie prachtige kransen die de avond daarvoor bij de dodenherdenking werden gelegd. Met prachtige bloemen enzovoort enzovoort. Nee, wij gingen het de volgende dag, als we het hebben over dat blije feest van bevrijding, gingen wij het anders doen. Jullie prikkelen en met zo'n takkendraad. En ja, hoe kwamen we aan takkendraad? Nou, met een paar jongens, hè, zoals dat heet, met jongens op een ploeg, met 4 man, de menen in. En wij hebben daar wel heel bewust, heel milieubewust en ook rekening houden met de boer en zijn koeien. Hebben wij daar alleen de onderste draden, hebben wij een x-aantal meters van weggehaald. De bovenste draad lieten we mooi zitten. Maar we konden natuurlijk niet hem nou klachten kring van een boer die zijn koeien kwijt was. Hè? Nee,
hij was wel een takkendraad kwijt.
Hij was wel een takkendraad kwijt. Maar ja, dit was voor het goede doel. Hè?
Ja, dat snap ik. Ja. Jullie hebben met opzet gekozen voor 5 mei. En niet vermengd met opzet met de dodenherdenking van 4 mei.
Nee.
Goed over nagedacht.
Ja, hebben we wel degelijk goed over nagedacht.
Ja. 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 Want het symbool was de bevrijding van Griekenland.
Juist.
Ja. Nou, dat is eigenlijk wel een bijzondere actie geweest. Die kom je niet dagelijks tegen, dit soort dingen.
Nee, daar waren ze gewoon ook niet gewend. Dat is om een paar van die jongens en meisjes bij elkaar kwamen om dit soort grappen uit te halen.
We gaan weer naar het volgende muziekje.
Quelle importance le temps qu'il nous reste, nous aurons la chance de vieillir ensemble. Au fond de tes yeux vivra ma tendresse, au fond de mon cœur vivra ta jeunesse. Prière du temps de l'enfance, ces mots sur tes lèvres me donnent confiance. Je nous imagine ta main dans la mienne, nos moindres sourires vont grandir.
Jour.
Arnold, wie was Ineke van Bergen?
Ineke van Bergen was een meisje uit Goor. 20 jaar was ze. Ze was onderweg naar haar werk. En ze kwam over de Hengeveldestraat. En daar is ze verongelukt. In een tijd, zeg maar, dat de E8 dat door Goor nog liep. En ja, er eigenlijk voor verkeer al lang geen plaats meer was. En Ineke is een aanleiding geworden voor vele Goorenaren om bij elkaar te gaan zitten. Ze waren zich kennelijk bewust van een onmogelijk geworden situatie, want Ineke was namelijk niet het enige slachtoffer in het hele verhaal. Ze was wel de laatste, gelukkig, want daarvoor zijn er ook een x-aantal andere mensen ook in Goor verongelukt.
Ja. Nou zijn er een heleboel luisteraars die die tijd niet hebben meegemaakt. Daarom gaan wij, vind ik, eerst even de E8 volgen, hoe dat toen was. Denk de snelweg weg, er is nog geen A1, er is zelfs nog geen rondweg om Delden en zo. Nee. We gaan van Enschede dwars door Hengelo, dwars door Delden en vervolgens dwars door Goor. En dat was toch nog net weer een graadje erger dan bijvoorbeeld Markelo, Holten, want in Goor heb je... Nou, waar gaan we beginnen? Bij het GFC-veld?
Ja, dag heet nog wat.
Rechtdoor naar het Julianaplein. Ja. Waar dan?
Maar dan, ja. Dan komt de grote bottleneck natuurlijk. Want na de bocht bij het Julianaplein gaat die weg, die loopt naar boven toe. En dan na een paar honderd meter kreeg je de volgende situatie. Dat die weg daar met 90 graden haaks linksom gaat. En dan moest al dat verkeer wat toen de tijd nog tussen oost en west liep. En andersom natuurlijk, moest allemaal door die bewuste bocht daar op die hoek. En een paar honderd meter verder voorbij aan, wat volgens mij heet dat tegenwoordig nog restaurant Visser, hè, of niet?
Ja.
Ja, bij Expert, daaromtrent. Ja. En dan ging het weer linksom, ook weer haaks naar beneden toe. Hè.
Maar dan zijn we er nog niet. Nee. Dan gaan we naar beneden toe en dan komen we bij de Ster.
Ja.
In de Sterbuurt.
Ja.
Nog een keer haaks. En dan door een overal heel nauwe grote straat, tot aan de Nederlands Hervormde Kerk, door de nauwe Kerkstraat.
Ja.
En zo komen we ooit in Markelo.
Ja, buiten Goor was het weer ruim baan naar Markelo. Maar ja, Markelo was in wezen natuurlijk dezelfde situatie. Als je tegenwoordig de Markelo rijdt, denk ik dat je wel kunt, je enige voorstelling van kunt maken. Als je bijvoorbeeld zou gaan zitten op dat bankje daar bij de... Bij Dirk van den Broek, bakken mijn, dus ik noemde maar eens een paar. Ga er maar eens zitten, hè. Je kijkt je ogen uit wat daar aan gewring en gewrongel en aan moeilijke passeerbare bewegingen wordt gemaakt. En het moet allemaal gedeeld worden met het grote vrachtverkeer. En dat grote vrachtverkeer is nog lang niet zo intens nu, zoals het vroeger ooit in Goor was.
Ja, dat moet je proberen voor te stellen, dat het ook allemaal tweerichtingsverkeer was.
Ja.
Die moesten elkaar dus tegengesteld passeren, die grote vrachtwagens.
Ja.
Hoe breed is die straat?
Die straat was hier in Goor was die 5 meter breed. En vrachtwagens waren in het algemeen 2,40 meter breed. Nou, op het moment dat die elkaar gingen passeren, nou kan je wel voorstellen dat daar amper nog ruimte was voor een fietser of een bromfietser. En zeker al niet op het moment dat mensen ook nog een auto gingen parkeren in de straat. Want dat gebeurde toen de tijd ook
dat
nog.
Dat gebeurde ook nog. En aan weerszijden is er een trottoirband.
Ja.
Er zijn ook nog smalle trottoirs langs.
Ja, beslist.
En dat was voor fietsers, denk ik, de dodelijke val. Hè?
Ja, want die hadden geen kant, die hadden geen centimeter om uit te wijken. En dat heeft waarschijnlijk ook al die vreselijke verkeersslachtoffers ten gevolge gehad, hè?
Was er toen al, Arnold, een roep om maatregelen toen Ineke van Bergen verongelukte? Of was dat de druppel in de emmer?
Dat was zeker de druppel. En, want ik herinner mij ook dat een jongen uit de Hengevelderstraat, die woonde tegenover de katholieke kerk. Dat was de zoon van een textielhandelaar, textielwinkel in Goor, van Overbeek. Dat hij ook verongelukte. Ook op diezelfde weg. En hoeveel er daarvoor verongelukt zijn, weet ik niet. Maar dit was de zoveelste keer dat er iemand verongelukt. Ineke van den Berg dus in dit geval. En die Ineke van den Berg, daar ben ik zelf toen het tijd al bijna opgelopen.
Ze heette Van Bergen.
Van Bergen, ja. Van Bergen, nee, Van Bergen, ja, dat klopt. even een slip of the tongue. Nee, ze heette wel zeker Ineke van Bergen. Ik had het ook heel goed moeten onthouden natuurlijk, want ik ben natuurlijk wel op zoek geweest. Ik heb die naam vaak. Maar goed, maakt niet uit. Ja. Nee.
Maar Goor wordt...
Geen familie.
Goor wordt boos.
Ja, Goor wordt boos, ja. Want ik weet nog van mezelf dat... Toen was ik zelf een jaar of 18 of zo. Daaromtrent zat 17 misschien. En ik weet nog dat ik vanuit de Samenstraat een bromfiets moest gaan proberen. En ik reed de Ippendijk over en ik reed de Hengevelderstraat in en bij Ter Winkel.
Ja.
Dat is tegenover waar het tegenwoordig die bloemist zit en waar Louis Mossing zijn winkel heeft. Dat ik daar niet verder kon en dat ik heel veel mensen daar op de Hengevelderstraat zag en auto's en hoe heet dat, moeilijke toestand. Ik denk, hier moet ik niks van weten. Hè? En toen hoorde ik dus na die tijd dat Ineke van Bergen daar verongelukt was.
Ja, ja, ja.
Dus dat werd heel, ik beleefde het ook echt. Stond ik er nooit te binnen op afstand bij. Hè?
Maar men heeft het ook ervaren als, dit is vermijdbaar. Dit is ongelukken gebeuren, maar dit had nooit mogen gebeuren.
Nee. Beslist niet. En dat had dus ook in die zin, was het in één keer de maat vol voor een hele hoop Goornaren. Want direct s'avonds, op de avond al van het ongeluk van Ineke van Bergen, zijn er een x-aantal mensen bij elkaar gekomen. Die hebben plannen gesmeed. Er is een actiecomité is er opgericht. En heel en onmiddellijk werd er consequenties aan verbonden in de zin van wij gaan iets doen. En die actie die bestond er toen de tijd uit dat er doodskoppen op de straat werden geschilderd. De hele grote straat. En even zien, ja, de hele grote straat vanaf het schild. Wat hier aan de, laat ik maar zeggen, hier door Bicafé de Batse.
Ja, doodskoppen.
Doodskoppen, ja.
In wit, denk ik.
In
toch?
Wit op het zwarte asfalt. En... Dat bracht wel even het spul aan in beweging, laat ik het maar zo zeggen. Want er kwam nog meer, hè?
Je hebt natuurlijk ook in Goor altijd van die kunstenaars gehad die dat goed konden, hè?
Ja, er waren een hele hoop die dat heel goed konden. Helaas hebben ze mij toen het hele overgeslagen, maar op een of andere gekke manier.
Gemiste kans.
Ja, ik woonde niet in het centrum, dus dan, nee. Hebben ze... Ze zijn ook niet bij me geweest, maar Wolter Wiegering was er onder andere ook bij. En,
pas wel, ja.
Ja. En nog wel een paar van die mensen, ik weet niet of ik die namen allemaal mag noemen, maar ze stonden er wel, laat ik het maar zo zeggen.
En dat was niet één doodskopje, maar dat was de hele straat
vol. Ja, dat was de hele straat vol en het was ook zo dat het was heel goed georganiseerd, want er werd bij naaimachinehandel Timmermans, daar was een verzameling mensen, die hebben op een gegeven moment grote lappen, zeg maar, hebben ze vlaggen gemaakt. En het aantal vlaggen, dat moet ik eigenlijk hier nog even staan, maar goed. Ja, 170 vlaggen hebben ze opgehangen hier in Goor.
Zwart.
Zwarte vlaggen. En dat in combinatie met die witte doodskoppen op het asfalt, dat zorgde de volgende dag er wel voor dat Goor in één keer in het centrum van de belangstelling stond. Hè. Toen bleken er oren te zijn, toen bleken er publiciteit te zijn, toen bleken er kranten te zijn, enzovoort, enzovoort.
Ik heb mij altijd afgevraagd, Arnold, die 170 zwarte vlaggen. Waar haalden die mensen plotseling die vlaggen vandaan? Maar dat was dus georganiseerd.
Dat was georganiseerd, ja. Er is een textielleverancier geweest. Naam weet ik niet, maar die heeft die meters ter beschikking gesteld. En dat was niet Nijverdal te kaart.
Ja, nee, maar dat moet toch toch ook wel een indrukwekkend gezicht geweest zijn.
Ja, dat was het zeker, ja.
Je zegt het al, het trok ook de aandacht, de publiciteit. Ja. Maar is dat genoeg? Of moet je dan ook nog, ik stel de vraag en het antwoord is duidelijk. Je moet ook nog ergens naartoe met je eis, met je vraag om een oplossing.
Ja.
Waar ga je naartoe?
In eerste instantie naar het gemeentebestuur. En het gemeentebestuur zou dan met Rijkswaterstaat in overleg gaan treden. Maar het ging allemaal zo moeizaam. Er kwam geen beweging in. En toen is dat actiecomité met al zijn enthousiasme en ook met al zijn supporters. Die zijn zelf rechtstreeks met de Rijkswaterstaat in gesprek gekomen. Ja, wat heet gesprek? Helemaal geen zin aan gesprek. Je gaat zo door. Ja. En hij is zo niet door. Dan is Goor vanaf nu heden onmiddellijk geblokkeerd. Kan er geen vrachtwagen meer door. En die redt er maar met hun vrachtwagens.
Maar hij heeft het dus hard gespeeld.
Ze hebben het knetterhard gespeeld, Jan. Ze hebben knetterhard gespeeld. En daar waren ze kennelijk toch wel gevoelig voor. Hè?
Want?
Want er was een termijn aangesteld. Zo aardig waren ze nog wel. Het actiecomité. Dat wil zeggen, ze hadden de Rijkswaterstaat een maand gegeven om het voor elkaar te maken. Maar het was met 14 dagen was het zo dat ze met elkaar om de tafel gingen zitten om te bespreken hoe nu verder. En het ging er natuurlijk in eerste instantie ging erover dat het verkeer mocht niet dan gooien. Maar Rijkswaterstaat die had er dan een schipje bij opgedaan. Die had bedacht, niet alleen vrachtwagenverkeer mag er door, maar ook alle personenverkeer mag er niet meer door. En als alternatief moest komen, ja, hij niet meer in Goor kunt komen, dan moet je er toch op zijn minst langs kunnen komen.
Ja.
Dus, en er werd een omleidingsroute gemaakt. En die omleidingsroute die zag er als volgt uit. Je kwam door de Kerkstraat en dan ging je bij de Nederlandse Hervormde Kerk, ging je rechtsaf. En de rondweg langs het kanaal, toen het heet aan de andere kant van het kanaal, richting Diepenheim, die bestond al.
Ja.
En daar werd dus, hij heet niet voor niks die rondweg, daar werd alle verkeer langs geleid.
Nou waren die mensen van het actiecomité, dat waren geen kleurloze Gorenaren. Hè? Dat waren BG'ers, bekende Gorenaren.
Ja,
toch?
Zeker, ja. Ja. En in mijn speurtocht naar een en ander heb ik me daar ook wel eens een beetje over verbaasd. Hè, dat ik zou ze willen noemen, het actiecomité Triacé E8, want zo heette ze.
Oh.
Die bestonden inderdaad uit bekende Gorenaren. En dat waren in mijn ogen een beetje zo de oude hoge wijze heren van het dorp. En die hadden dan toch, hoe heet dat, de handen ineengeslagen met die jonge lui die zo recalcitrant waren. Mm-hmm. En dat heb ik altijd als heel positief ervaren. Maar omdat er een gemeenschappelijk doel was, namelijk van levensbelang, letterlijk. Levensbelang,
ja. Hè,
konden ze elkaar toch vinden en ondersteunden ze elkaar. En die hoge heren van het dorp, die hebben natuurlijk de gesprekken gevoerd toen het tijd. Maar het is aardig om even te filmen wie die oude hoge heren van het dorp waren. Dat was onder andere Gerrit ten Harkel. Die was garagehouder, overbekend. En dat was de meester Biens.
Ja.
Die van de, hoe heet dat, de Paulusschool heette dat toen het tijd. Dat heette tegenwoordig Heekeren, geloof ik.
Ja.
Nou, had je uit de transportwereld had je Herman Wibbling van het Goors Overslag en Transportbedrijf. En dan had je meneer Kraaienzang van het fotolaboratorium. Want meneer Kraaienzang
woonde
had
daar.
In die vermaledeide Haakse Bocht.
Op het schild.
Op het schild had hij een fotolab en een ontwikkelcentrale. En je kon gewoon met foto's terecht. En er waren er nog twee. Maar daarvan weet ik de naam niet.
Nee, maar het waren dus wel ook mensen duidelijk. Met een duidelijke relatie tot dat probleem. Hè?
Ja.
Mensen uit het transport en mensen die eraan wonen. En nou, misschien heeft dat ook wel een extra duwtje in de goede richting gegeven.
Ja,
is zeker. Er een oplossing gekomen?
Er is een oplossing gekomen in de zin van de A1, die werd dus al aan, daar was men al mee bezig om die aan te leggen. Maar door die druk vanuit Goor moest er versneld worden opgetreden om die A1 te realiseren. En dat is dus door de druk is die gekomen. Dat is dus één aspect. Het andere aspect is dat er een met betrekking tot het vrachtverkeer. Dat dus die Kerkstraat die werd aangehouden en die rondweg die bleef er. En maar wat wel verboden was, dat was Goor op zich verboden voor vrachtauto's. Elke vorm van vrachtauto. Hè? Alleen personenverkeer mocht er nog naar binnen. En dat was trouwens wel op aangeven van de Goorse winkeliers. Want die zagen de bui al hangen van als we die personenauto's hier niet meer door kunnen laten lopen, dan hebben we geen klanten meer. Nou, we zijn nu 50 jaar verder. Nou, de personenauto's rijden er nog steeds door. Weliswaar één kant op. Maar goed,
het zij zo. Die discussie is tientallen jaren blijven bestaan. Ook niet makkelijk. Hè? In plaatsen als Goor en Markelo werden ook genoemd. En in Delden is het opgelost met die ringweg tussen Delden en Twickel door. Was ook niet iedereen gelukkig mee.
Nee.
Het zijn lastige dingen. Maar er is dus uiteindelijk de oplossing wel gekomen. En dat is de A1.
Ja, dat heeft uiteindelijk alles ontlast. Hè? Het geldt zelfs even als je het hebt over regionaal verkeer. Vroeger ging ook iedereen over de weg van Goor naar Enter. Nou, die is nog niet half meer zo druk als die vroeger was. Nee. Ook omdat het verkeer allemaal die A1 kiest.
En dat was,
ik zelf doe het zelf.
Dat was klaar in 1974.
Ja.
Heeft ook trouwens nog weer allerlei voeten in de aarde gehad. Maar dat is misschien nog weer een keer een ander onderwerp. Een unieke situatie vanwege een paar, wat waren het ook alweer voor boompjes?
Een jeneverbessen en het waren paddenstoelen van allerlei beschermde soorten.
En daarom moest de A1 even met een bochtje om.
Ja, het schijnt dus zo te zijn dat, of het bleek zo te zijn, dat Markelo en die omgeving daar, daar was een vuilnisbelt. Die zat daar in de buurt van de jeneverbessen. En die hadden ze liever zo weggedrukt, die vuilnisbelt. Hè? Die hadden niks, gewoon afdenken, klaar. Maar toen kwam dus dat verhaal met die jeneverbessen en met die paddenstoelen. Ja, toen werd nog even een heel ander verhaal. Want het bleek dus een soortement van microklimaat te zijn daar, waardoor die zo goed kunnen groeien daar. En toen was er meneer Brakman, professor Brakman. Die had toch wel redelijk wat goede argumenten bij Staatsbosbeheer. En Staatsbosbeheer die heeft toen Rijkswaterstaat onder druk gezet. Was een leuk hulpje in die tijd toen meneer Drees, de minister-president.
Dat was hij toen al lang niet meer.
Het rode Goor, zou ik bijna zeggen. Maar,
dat was Drees toen al lang niet meer. Misschien Drees junior. Maar,
maar die heeft behoorlijk geholpen. Hoor.
Laten we hier niet te lang over uitweiden. Maar het is bijzonder dat een instituut als Rijkswaterstaat zich om laat praten.
Ja.
Dat is bijzonder.
Ja, dat is heel bijzonder, ja.
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 Nou gaan we Dit ook afronden. Het is uiteindelijk dan goed afgelopen, maar het heeft te veel gekost aan mensenleed.
Ja, vreselijk.
Ja. Heeft dit alles nou ook nog iets te maken met iets wat in Goor altijd een zere plek is gebleven? De sloop van het oude gemeentehuis op het Schild?
Ja, ik denk dat toen het als een van de argumenten op tafel is gekomen. Ik heb er wel onderzoek naar gedaan, maar het is mijn vermoeden alleen maar, hoor. Dat oude gemeentehuis, ja, dat zat toen de tijd dan toch echt wel in de weg als het ging over grote vrachtwagens. Over vrachtwagens met een grote giek enzovoort. Die grote giek en ik zelfs persoonlijk in een van die gevels zien zitten. Aan de Hengeveldestraat. Ik denk dat dat wel een item is geweest om te zeggen van, oh, de grote gemeentehoes. Wat vreselijk oudste is volgens mij van een heleboel Goorenaren.
Ja, dat is oudste.
Kun je niet meer terughalen.
Nee.
Het is klaar.
En wat had je ermee moeten doen? Maar goed, dat is alweer een andere discussie. Ja. Tot zover deze aflevering van Geschiedenis Dichtbij. Met dank aan jou, Arnold, voor je betrokken inbreng. Een oud-Goorenaar die weet waar hij het over heeft. Ik vond het twee mooie onderwerpen. Dank je wel.
Nou, you're welcome. Op naar de volgende keer.
Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the paper with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two cans. carry your bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at 11:15, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me that you're lonely and you say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with metal ribbons that he wears. And in our winter city, the rain cries a little ditty for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell you're lonely and you say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind.
Were you ever tempted to call the streets of London the streets of Paris, Ralph?
Well, that's, it was going to be that. And I had it in my mind that that would have a lovely ring to it. And then I started thinking, something reminded me there was a song called The Poor People of Paris, or a tune called The Poor People of Paris. And I thought, well, if... You know, this situation is not just confined to this city, it's everywhere. And London, which I know even better, has, you know, just the same characters, different in a different circumstance, different location. So I just started reworking it. But I have, hand on heart, I don't think it would have been written had I not been here. And certainly the tune was here. I remember I mentioned earlier about, you know, all the musicians around. It was a guitar player that called Gary Peterson, and said to me, "That's such a pretty tune, man. You should write some words to it, you know." And that's, so it started off about Paris and metamorphosed into London, you know.
When you wrote it, you were part of an alternative culture, but the song went on to achieve mass appeal. How does that make you feel?
A little bit weird, actually, yeah. I would have liked it to have been a bit more left field, you know, than that. Then, but, you know, if it is viewed as a pop song, let's hope it's a pop song that makes people have a think. Because there's a wonderful world of music and words out there that aren't just, you know, what they sound like when you first hear them. They're worth looking at again.
Do you believe the song will outlive you?
I think it will, yeah. I do. I mean, I don't want it to sound vain, but I just, you know, people still covering it, you know, it's still picking up the odd cover version even now. And I also have the added little pleasure of knowing that the song is actually used as a teaching aid, not just in schools now, but for young guitar players. You'd be amazed how many rock and roll, hard-bitten rock and rollers come up and say, "You never guess the first tune I ever learned to play," and I think, "Oh, really? Oh, well, that's quite nice as well." So it seems it's one song fits seems to fit most purposes somehow, so I'm pretty pleased about that.
So how can you tell me that you're lonely and you say for you that the sun don't shine?
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. So sleep, sigh.